Welkom bij Camilla Talks. Ik ben Camille en vertrok in januari 2022 op wereldreis. Ik liet mijn kat achter bij de buren en koos voor een leven vol pittige noedels, olifanten op de weg en haaien bij zonsondergang. Hou jij ook van reizen? Blijf dan zeker luisteren. Hallo, hallo, hallo. Hier ben ik weer met een herstelde computer en volle batterijen. Jawel. Ik zit momenteel in ons huurhuisje in Maleisië. Op het eiland Langkawi. En ik ben helemaal ready om jullie wat bij te praten over hoe ik mijn zomer heb doorgebracht. But where to start? De laatste aflevering die ik opnam, die is al van midden juni, toen ik nog in de Filipijnen zat. Dat is een stevige pauze geweest van 3 maanden. Lol. Nee, maar eerst en vooral hoop ik dat alles goed gaat met jou. Ik hoop dat je al hebt mogen proeven van het post-corona zorgeloos reizen. Dat je veel zomeravonden hebt gehad met vrienden en familie. Dat je intussen al wat sproeten op je gezicht hebt van de zon en veel vitamine D hebt gescoord. En om de aflevering van vandaag te starten, heb ik een vraag voor je. Als jij op reis bent of als je op vakantie gaat, ben jij dan een van de mensen die graag naar huis gaat? Of betekent naar je huis terugkeren voor jou eerder iets negatiefs? Denk jij zo van, ach jammer, die 2 weken die zitten er nu al op? Of denk je van, oké, het is goed geweest, het is leuk geweest, maar morgen terug spaghetti van mijn mama en Netflixen in mijn eigen zetel? Ik stel die vraag omdat ik die de laatste tijd ook aan mezelf heb gesteld. Want na de Filipijnen, na 6 maanden lang onderweg te zijn, heb ik het vliegtuig teruggenomen naar, jawel, naar België, naar Antwerpen. En dat maakte toch het een en ander los bij mij. En dat heeft mij ook geïnspireerd voor de aflevering van vandaag. Nog altijd niet thuis of nog altijd thuis? Oké, even een korte recap. Eind juni ben ik alleen, zonder mijn man, teruggereisd naar België. Voor die lange reis, en toch wel hap in mijn budget, laten we eerlijk zijn, had ik 3 grote redenen. De eerste reden was dat ik een vriendinnenreis had gepland naar Marokko. Ik zou 3 weken lang met mijn vriendinnen reizen naar Marrakesh, Tetouan, Tanger en uiteindelijk het Rifgebergte in het noorden van Marokko. De tweede grote reden, mijn familie terugzien na 6 maanden. En de derde reden is, ik had begin juni een vacature zien langskomen voor een ongelooflijk zotte job. En na een selectieprocedure met opdrachten enzovoort, mocht ik langskomen op gesprek. Ik ga nu al verklappen, dat is niks geworden. Want ik was nog maar 5 minuten op dat gesprek en ik kwam er al achter dat het eigenlijk te veel statistiek en data-analyse was, terwijl ik iets zoek met heel veel creativiteit en research. Dus na een paar minuten hadden zowel ik als de andere mensen zoiets van, oké, dit is niks voor mij. En dat is ook niet erg, want dat maakte de weg vrij voor deel 2 van mijn wereldreis. Nu, het gevoel wanneer ik terug in België kwam, na 6 maanden, was eigenlijk eerst een gevoel van frustratie. Want ik kwam eigenlijk van een klein, niet-toeristisch eiland in de Filipijnen met een taxi, een ferry van 32 uur, tuk-tuk, taxi, vliegtuig, vliegtuig, uiteindelijk met de trein aan in Rotterdam. En toen bleken alle treinen niet meer te rijden, omdat er iets was aan het spoornetwerk. En heb ik uiteindelijk een dure Uber naar Antwerpen moeten nemen. Dus vooral frustratie. Maar toen ik uiteindelijk in Antwerpen aankwam en mijn papa daar stond om mij op te wachten, was ik eigenlijk echt wel blijer dan ik dacht om terug te zijn. Was ik vooral heel blij. Hij had ook baguette en Franse kazen en salade in huis gehaald. He knows me so well. En na een warme douche lag ik dan in mijn fris gewassen lakens in bed. And I just felt so happy. Peace. Ik voelde gewoon heel veel vreugde om de dagen daarna ook mijn familie terug te zien, met mijn vrienden te zijn en te babbelen in real life. Dat werkte ook heel therapeutisch, om onder zo 80s muziek in mijn ondergoed mijn gigantische rugzak vuile kleren uit te kiepen en alles gewoon te wassen en te poetsen. Dat voelde ook goed om healthy food te kunnen voorbereiden in een eigen keuken, om daarna een pak friet te gaan eten aan de Scheldekaai in Antwerpen. Dat voelde heel tof om mijn kat nog eens op te zoeken en die dood te knuffelen. Ja, dat was vooral heel veel vreugde, heel veel blijdschap. Dat klinkt eigenlijk zelfs als een beetje een vakantie van mijn vakantie, maar dat voelde ook wel zo. Na die heel korte stop in België reisde ik dus met een van mijn beste vriendinnen door naar Marokko. En ook dat voelde als thuiskomen. Het was gewoon heel nice om even quality time te hebben met mijn vriendinnen. Dat is een vliegtuig, denk ik, dat nu overvliegt. Maar ja, we hadden echt alle tijd om te babbelen, om plezier te maken. En we vierden ook het offerfeest met haar familie daar. Dat was ook een culturele en sociale leerzame ervaring. Ik ga hier echt diplomatisch te werk, want het offerfeest is een heel belangrijk islamitisch feest. Maar als vegetariër vond ik het offeren van die duizenden dieren in één stad niet echt heel fijn om te zien of te ruiken. Maar ik ben super warm onthaald door haar familie en ik heb echt genoten van die tijd. Ja, quality time met vriendinnen, lekker eten, de zon, de prachtige natuur. En na Marokko was natuurlijk het plan om terug te reizen naar Azië, om mij terug naar mijn hubby te gaan, die daar nog zat. Maar plannen veranderen, God is the best of planners. Ik had er eigenlijk nog niet genoeg van Marokko. En ik had mijn man ook heel warm gemaakt om terug te komen naar Marokko, waar zijn roots liggen en waar hij ook door corona al een paar jaar niet was geweest. Daarbovenop waren wij ook uitgenodigd op een huwelijk van twee vrienden in Tanger. En het bleek dat er uiteindelijk heel veel mensen zouden komen die wij ook kenden. Van het een kwam het ander en uiteindelijk hadden wij een supertoffe camper online gevonden om in Marokko zelf rond te reizen. En dat wilden we allebei al heel lang doen. Dus ja, voilà, mijn man die kwam ook naar Marokko. En de volgende twee weken hebben wij dus met ons tweeën heerlijk rondgereden met de camper door Marokko. Het land dat we eigenlijk allebei goed kenden. En hebben we ook tijd doorgebracht bij zijn familie daar. Met onze vrienden in Tanger, met collega's in Tanger. En tijdens die dagen was ik ook super gelukkig. Alsof de combinatie van vrienden, familie en Marokko mijn extra dose of happiness gaven. Oké, ik ben bijna bij het punt dat ik wil maken. Stay with me. Uiteindelijk, na Marokko, hebben we een onverwachte layover gehad van een paar dagen opnieuw in Saudi-Arabië. En daarna zijn we weer in Azië beland, in Maleisië. Our favorite country, waar de mensen lachen, waar het eten overheerlijk is, waar de natuur groen en weerbarstig is. Waar ik eigenlijk al een basic conversatie kan starten in mijn beperkte Bahasa, dat is de taal die ze hier spreken. En opnieuw ben ik hier aan het lachen als een kind om hier terug te zijn. Want ja, ik voel mij hier ook op mijn gemak, ik voel mij hier ook rustig. Mijn broer en mijn neef die zijn ook net een week geweest en met hen hebben we Maleisië en Singapore ontdekt. En dat was opnieuw gewoon keitof. Dus ja, dan komt de vraag in mijn hoofd wel van, ben ik weer thuis? Of ben ik opnieuw weg van thuis? Heel dat vraagstuk rond wat is mijn thuis, dat houdt mij nu wel bezig, want ik heb zo nooit het gevoel gehad van ik moet mij nu settelen of ik moet een thuis creëren of dit of dat. Wat is thuis voor mij? Wat is dat begrip? Ik heb de voorbije 8 maanden amper langer dan 1 week in hetzelfde bed geslapen. Ik heb meer toiletbrillen moeten afkuisen dan mijn lief is. En ik heb zoveel verschillende scooters gehad om rond te cruisen. En toch is er de afgelopen 2 maanden iets veranderd. Want ik heb nog nooit zo sterk dat gevoel gehad van, ah, ik ben thuis. En als ik daar goed over nadenk, ben ik eigenlijk altijd omringd geweest door iets extra's dat er voordien op wereldreis vaak niet was. Ik was omringd door familie, door vrienden, door mensen die ik goed ken en vertrouw. En die dingen die gaven mij zo'n gevoel van op mijn gemak zijn. Met hen reizen, plekken ontdekken, dat gaf mij een gevoel van veiligheid, geborgenheid en plezier. En ik apprecieerde dat altijd al, dat was ook in mijn vorige podcast al duidelijk. Maar ik denk dat ik door 1,5 jaar op de dool te zijn, enkel met mijn man, dat ik tot een next level qua appreciatie voor die mensen ben gekomen. Dat thuisgevoel bij mij draait dus eigenlijk niet om de fysieke plek van een huis zelf, dus huisje, tuintje, boompje, maar wel om de mensen die op die plek zijn. En even een side note, want ik houd altijd realistisch, of dat probeer ik toch. Tussen ons gezegd, ik kan soms wel zo heel even verlangen naar een eigen fysieke plek van 4 muren en een eigen bed, maar dat is vooral iets als ik ofwel in een heel vuil hotel of zo zit, ofwel als ik zo hier van die coole interior dingen tegenkom, zoals een fruit hammock. Dat is zo een gevlochten hangmatje dat je op je muur kan hangen om je fruit in te doen. Dat is keimooi. Dat ben ik onlangs tegengekomen en ik wou dat echt kopen. Of als ik bijvoorbeeld andere interior pieces tegenkom of kitchen tools, zoals bijvoorbeeld de prachtige terracotta aardewerken in Marokko. En dan denk ik wel zo van, oh, als ik nu een huis had, dan zou ik dat kopen en meenemen en ophangen. Maar honestly, een paar uur later ben ik dat ook al vergeten. En dan besef ik dat dat allemaal maar materialistische verlangens zijn die eigenlijk helemaal niet helpen bij het vinden van mijn thuis. Als je wat researcht op Google, dan is het snel duidelijk dat ik of dat wij niet de enige zijn die daar veel mee bezig zijn. Dat where is my home discours, dat is supermenselijk. Er zijn op dit moment echt miljoenen mensen in de wereld die daarover 1 moeten of 2 kunnen nadenken. Dat home discours komt enerzijds van mensen die verplicht worden om met hun begrip van thuis bezig te zijn. Dat zijn eigenlijk mensen die daar niet onderuit kunnen, zoals migranten, denk aan vluchtelingen. Er zijn heel veel nieuwe generaties die terecht bezig zijn met hun roots vinden, met een thuisgevoel creëren in een maatschappij waarin dat ze dat niet volledig vinden. En voor hen is het heel belangrijk dat ze een thuis vinden waar ze veilig zijn en dat ze ook het recht krijgen om die thuis op te bouwen. Maar er is ook een andere groep van mensen die dankzij hun privileges en wealth meer zijn kunnen gaan nadenken over wat voor hen een thuis is. En ik behoor natuurlijk tot deze groep. Dat zijn eigenlijk de mensen die de luxe hebben om te kunnen veranderen van thuis als ze dat willen. Of die er vrijwillig voor kiezen om zo even geen thuis te hebben. Of dat zijn mensen die dat begrip van een thuis juist helemaal anders gaan invullen dan het traditionele idee daarover. En ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat de lockdowns en corona van de voorbije jaren ook heel veel mensen hebben doen nadenken over die thuis en over de waarde van hun eigen thuis. Velen hebben bijvoorbeeld echt een eigen mini-wereldje gecreëerd waarin ze sliepen, aten, telewerkten, sporten, met vrienden afspraken. En sommigen hebben bijvoorbeeld ook extra veel in huis gehaald om een betere thuis te creëren, zoals planten, dekens, kunst en noem maar op. Want dat is gewoon zo, ondanks de dure prijzen zijn ook veel jonge koppels toch een huis gaan kopen om hun eigen thuis permanenter te maken. Maar voor anderen is dat juist door de lockdowns nog verstikkender geworden en beperkter. En kwam er een soort drang om te ontsnappen of zo? Voor hen is het woord thuis de afgelopen jaren wel negatiever geworden en als een soort zone waarin ze beperkt worden. Ik bijvoorbeeld, ik was heel blij dat ik een veilige thuis had en ik heb dat, ik kus mijn beide polletjes dat ik dat had, maar ik kon wel echt niet een hele dag in mijn huis zitten. Ik ben denk ik elke dag naar buiten gegaan, ook al was er niks te doen, gewoon to get out of there, want ik miste de rest van de wereld wel heel erg. En nu ben ik in de rest van de wereld, ben ik nooit meer op mijn eigen appartement, it's gone. En nu komen de vragen naar boven van, oké, waar voel ik mij dan veilig nu? Waar voel ik mij thuis? Of waar is mijn thuis? Heb ik dat wel? En ik heb daar even over nagedacht, voor deze podcast natuurlijk. En dit zijn mijn antwoorden. Het bed met verse lakens bij mijn papa thuis in Antwerpen, dat voelt als een thuis. Mijn kat terug knuffelen en daarna bij mijn broer op kot tacos gaan eten, dat voelt als thuis. De avondwandeling met mijn beste vriendin, dat voelt als thuis. Rondreizen langs de Marokkaanse bergen en de zee met elke dag een stop bij die familie of die vrienden, dat voelt als thuis. Het avondgebed in Saoedi-Arabië in Medina met mijn man, dat voelt als thuis. Het gezelschapsspel dat we gisteren speelden met 2 vrienden hier in Maleisië, dat voelt als thuis. Als ik naar al die dingen kijk, dan besef ik dat mijn thuisgevoel echt wordt gecreëerd door mensen. Ik maak mijn thuis, maar vooral anderen maken mijn thuis. En dat wil zeggen dat ik mij eigenlijk overal thuis kan voelen in de wereld, zolang ik maar mensen rond mij heb om dat mee te delen. Dat betekent dat ik hier perfect zou kunnen wonen voor een tijdje. Maar enkel als ik geregeld naar mijn familie of mijn vrienden kan, of beter, dat zij naar mij komen op vakantie. Het betekent ook dat ik naar het buitenland zou kunnen verhuizen, dat dat een optie is. Maar dat ik dan ook wel mensen moet hebben rond mij bij wie ik mij veilig voel. En dat kunnen ook zeker nieuwe mensen zijn die ik ontmoet en met wie ik een goede klik heb en die ik vertrouw. Ik las ergens op het internet een definitie van thuis en daar stond: a home is a safe haven and a comfort zone, a place to build memories as well as a way to build a good relationship with yourself. En dat is wel, mijn thuis is een plek waar ik herinneringen creëer. Niet enkel bij mezelf, omdat ik er mij goed voel, maar ook vooral doordat ik het deel met andere mensen, doordat ik die herinneringen maak met andere mensen. Ja, een mensenmens, hè. En mijn thuis is dus eigenlijk een thuis niet fysiek gebonden aan één plek, maar eerder een transporteerbare, figuurlijke, symbolische thuis. Het is ook een advies dat ik wil meegeven aan mensen die langer gaan reizen of ook op wereldreis gaan. Dat is om die vragen aan jezelf te stellen, maar vooral om niet de eenzaamheid tot op het bot op te gaan zoeken. Want het kan heel goed zijn om even alleen te zijn, omdat dat doet nadenken enzovoort. Maar het is zo belangrijk dat je rond jou mensen hebt die je veilig doen voelen en comfortabel doen voelen. Dus als je gaat reizen, nodig dan vrienden uit, nodig familie uit, vraag dat ze jou komen bezoeken. Je gaat met hen echt quality time doorbrengen, waardoor dat je een hele andere band met hen gaat opbouwen dan dat je in België doet. Wanneer je bijvoorbeeld een avondje afspreekt om iets te gaan eten of zo, dat is helemaal anders dan dat je eigenlijk met elkaar in het buitenland bent op een plek die je niet kent en je die samen gaat ontdekken. Of je kan ook nieuwe vrienden maken onderweg, of misschien wel je eigen familie, wie weet. Wanneer mensen mij dus vragen, zeg Camille, wanneer kom je nu terug naar huis? Dan interpreteer ik die vraag niet meer als, wanneer kom je terug naar Antwerpen? Nee, ik zeg eigenlijk van, kijk, ik ben op dit moment thuis, in het reizen. En dat is niet overal waar ik deze wereldreis ben geweest het geval. Soms voel ik mij niet op mijn gemak of niet lekker, zoals bijvoorbeeld in Sri Lanka. Maar de afgelopen 2 maanden was ik op reis en was ik met mensen samen die mee dat thuisgevoel creëerde. En ik vind het voor mezelf heel leuk om dat te ontdekken, dat ik dat ook gewoon hier aan de andere kant van de wereld kan hebben. Voilà, dat zijn gewoon een paar bedenkingen en reflecties die ik in deze aflevering wou delen. Misschien is het ook voor jou, als je nu niet reist, heel goed om daar eens over na te denken. Want wat maakt voor jou thuis? Wat ga jij antwoorden als ik jou deze 2 vragen stel? Als ik je vraag, where are you from? Wat antwoord je dan? En als ik je vraag, where is your home? Wat is dan jouw antwoord? Ziezo, dat was de eerste aflevering van het tweede deel van Wat een jaar reizen met je doet. Ja, ik moest er terug wat in komen. Zoals altijd praat ik enkel over mijn eigen ervaringen en over mijn eigen emoties en experiences. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Laat het mij zeker weten via camillatalks@gmail.com of stuur me een DM op Instagram. En voordat je afsluit, alsjeblieft, geef me dan ook een rating in de podcast-app waarin je luistert. Dat helpt me enorm. Heel graag tot de volgende keer!